Wat de mooie beelden, hè, wat Jezus gedaan heeft voor ons. Hoe hij ons opgericht heeft. Ook die vrouw. Vandaag wil ik eigenlijk stilstaan bij het thema avondmaal, was me gevraagd. Het was mooi om dat samen ook al te mogen vieren. En ook door liederen, en soms ook door beelden. Ja, erbij stil te staan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik moest ook denken, deze afgelopen week, ze is vrij regelmatig het nieuws geweest, de voetballertjes in Thailand, die bevrijd werden uit hun grot. Uitzichtloze situatie, als daar niemand op hen was afgekomen. Had fataal kunnen zijn. En toch waren daar mensen, bevrijders, waarbij zelfs één man het leven gelaten heeft. Dat is wat Jezus deed. En toch was er nog een verschil. Deze bevrijder in Thailand had natuurlijk niet gepland. Hij had er wel rekening mee gehouden waarschijnlijk dat dit kon gebeuren. Maar daar niet op gehoopt. Hij had gehoopt dat hij zelf ook leven terug kon. Evengoed is het een geweldige liefdesdaad dat hij het gedaan heeft. Maar bij Jezus ging het dieper. Hij heeft volkomen vrijwillig zijn leven gegeven. Daar willen we vandaag bij stilstaan. Avondmaal. Regelmatig wordt het in onze gemeente ook gevierd. En ik kan me voorstellen dat mensen die het niet zo gewoon zijn, zich soms wel eens de vraag stellen, waarom doen we dat eigenlijk? Wat betekent dit? Moet dit? Waarom bij de ene kerk doen ze dat meerdere keren per jaar, 4 keer, anderen doen dat elke maand, anderen doen dat elke week, wij doen het 2 keer in de maand. Waarom? Het is misschien wel goed om even aan te duiden dat als we het woord lezen en er wordt over het avondmaal gesproken, dat er soms verschillende synoniemen worden gebruikt. Dat kan dus gaan bijvoorbeeld over de tafel des Heren, over de maaltijd des Heren en soms over het breken van het brood. Alhoewel ik bij dit laatste wel moet zeggen dat als die term gebruikt wordt, het breken van het brood, niet altijd het avondmaal bedoeld wordt. Het kan dan ook gaan over een gewone maaltijd. Maar in sommige situaties, afhankelijk van de context, gaat het dus ook over het avondmaal. Verschillende woorden die allemaal verwijzen naar deze maaltijd. In de eerste plaats, waar komt het avondmaal eigenlijk vandaan? En dan wil ik toch een klein beetje voorgeschiedenis geven. In de eerste plaats moeten we dan teruggaan naar een periode uit Israëls geschiedenis, waarin ze als volk in Egypte in een heel moeilijke situatie zaten. Ze zaten daar als relatief klein volkje in Egypte, onder de regering van een onvermurwbare koning, die met harde hand hen uitbuitte en als slaven behandelde. En ze riepen tot God, ze hadden het ontzettend moeilijk in die situatie, want ze konden als klein volkje zonder leger, ja, hadden ze geen schijn van kans om ooit uit deze situatie bevrijd te worden. Maar dankzij Gods ingrijpen, heel duidelijk Gods ingrijpen, in die situatie via 10 plagen, zouden ze uiteindelijk toch bevrijd worden. En vlak voordat die 10e plaag zou plaatsvinden, moesten de Israëlieten 's avonds een lammetje slachten en het bloed daarvan aan de deurposten van hun huis smeren. Een prachtig beeld trouwens, ook van het bloed van de Heer Jezus. En we zouden ons die vraag ook kunnen stellen. Is in de beelden overgebracht, hebt u het bloed van Jezus Christus in geloof al aan de deurposten van uw hart gestreken. Want dat zal wel bepalend zijn voor de eeuwigheid. Of dat God voorbij gaat met zijn oordeel of niet. Want dat zien we ook in de situatie in Egypte. Daar waar het bloed aan de deurposten was gestreken, in dat geval letterlijk, daar ging 's avonds, als die verderfengel langskwam, ging hij voorbij aan die deur. Daar was geen oordeel. Maar daar, in Egypte. Waar ze geen bloed aan de deurposten hadden, daar ging die engel naar binnen, die verderfengel. En werden de eerstgeborenen gedood. Als laatste plaag, voordat die onvermurbare koning uiteindelijk zegt van, ga maar. En dat was hun bevrijding. Dat was de laatste plaag voordat de koning hen liet gaan. En die bevrijding was eigenlijk zo belangrijk en zo bepalend voor de rest van Israëls geschiedenis, want was dat niet gebeurd? Ja, waarschijnlijk zou er niet gesproken worden vandaag over het volk Israël. Dat was zo belangrijk, zo bepalend, dat God wilde dat ze dat ingrijpen van God nooit meer zouden vergeten. Niet alleen als volk van toen, maar dat moest alle generaties door tot op vandaag, moest dat herdacht worden. We zien dat dit voor God echt belangrijk was. Want je ziet bijvoorbeeld ook in het Oude Testament dat heel regelmatig gesproken wordt over die uittocht uit Egypte. Hoe God met sterke hand en met een uitgestrekte hand dit volk heeft uitgeleid. En het is natuurlijk bemoedigend als ze daar telkens opnieuw bij bepaald worden wat God bij machte is te doen. Want deze God is niet veranderd. De God van toen, met al zijn macht, is nog dezelfde God die ook vandaag leeft. Die ook ons, wanneer wij soms in benarde situaties terechtkomen, ook kan uitredden. Alleen hij is bij machte om daar, waar wij spreken over uitzichtloze situaties, om toch in te grijpen. Alleen hij is bij machte om duivelse en duistere machten, waar mensen soms door gebonden kunnen zijn, om hen toch te bevrijden. Alleen hij. En daarvoor is het ook zo belangrijk om telkens opnieuw die grote, machtige bevrijding van God in herinnering te brengen. Dat was binnen het Joodse volk, tot op vandaag. En de Heer stelde in dat ze dat echt tijd aan moesten besteden. Ze moesten daar 1 week op een jaar, een hele week, bij stilstaan. En dan spreken we over het Pesachfeest, dat door de Joden tot op vandaag nog gevierd wordt. En dat begint met een sedermaaltijd. Daarvoor zou ik willen vragen of dat misschien Matthias of wie is het, even wil tonen. Ik had een klein fotootje, ben ik tegengekomen, over een sedermaaltijd. Hier ziet u het. Deze maaltijd, die wordt nog steeds door de Joden gebruikt in een heel ontspannen sfeer. Binnen het gezin, niet de synagoge, maar binnen een gezinssituatie. En die maaltijd bestaat uit verschillende gerechten. Zoals een lamsvlees, bittere kruiden, die aan de bittere tijd moest terug herinneren waar ze aan zaten. Matzes, ongezuurd brood. Een hardgekookt ei, zout water, peterselie enzovoort. En 4 bekers wijn. Elk met zijn specifieke betekenis. Wat die bekers betreft, die hoefden niet leeg gedronken te worden. 1 slokje was genoeg. Voor de Bourgondiërs onder ons die misschien al uitkijken. Van, dat zal mooi zijn om dat ook eens te vieren. 1 slokje is genoeg. Tijdens deze maaltijd worden verschillende teksten uit een Joods boek, de Haggadah, gelezen. Die gaan over die uittocht, over dat geweldige, belangrijke ingrijpen van God toen ze bevrijd werden uit Egypte. En ook geeft dit boek Haggadah dus een uitleg over de verschillende symbolische betekenissen van elk van deze gerechten. Er worden bij zo'n samenkomst ook liederen gezongen, zoals dat hier ook is, als we avondmaal vieren. Het jongste kind mag op voorhand ingegeven 4 vragen stellen, allemaal met betrekking tot die uittocht. Opdat ze dat nooit meer zouden vergeten. Opdat ze de Almachtige weer opnieuw in herinnering voor zich stellen en terugdenken wat hij gedaan heeft. En tot op vandaag wordt het dus door de Joden nog steeds gevierd. 1 week, de 14e tot de 21ste Nisan, Pesachfeest dan, die begint met die sedermaaltijd. Naar onze kalender herrekend, dus 14 tot 21 Nisan, ergens in maart, april. God vindt het blijkbaar belangrijk dat de grote daden die God verricht heeft, telkens opnieuw in herinnering gebracht worden. En dat was ook zo in de tijd van Jezus. Mag nu dat, mag dat nog even laten staan, mag het ook wegdoen. Maar ook Jezus vierde samen met zijn discipelen dit door God ingestelde Pesachfeest met die sedermaaltijd. En daar gaan we iets over lezen in Lucas 22 vanaf vers 1. Ik denk dat Eli er juist ook iets van gelezen hebt, maar we gaan het ook samen nog een keer lezen. Lucas, hoofdstuk 22. Jezus met zijn discipelen die ook deze sedermaaltijd nuttigen. Vandaar dat je moet maar opletten, dat je soms ziet dat er twee keer gesproken wordt over een beker. Terwijl bij ons is maar één keer dat de beker als het ware rondgaat. Staat Lucas 22 vanaf vers 1. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet. Pascha is eigenlijk de Arameese taal, de Arameese woord, wat in het Hebreeuws Pesachfeest heet, wat wij in het Nederlands paasfeest zouden noemen. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Even kijken, nee, ik ben mis. Dit is dat eerste vers is goed, maar dan springen we toch even over naar vers 14, waar specifiek over het avondmaal wordt gesproken. En er staat, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel, dus Jezus, aan tafel aanleggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het, en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Even tot zover. De sedermaaltijd samen met zijn discipelen viert hij hier. En zoals we lazen, was het de laatste keer dat Jezus dit vierde. Dus hij heeft dat ook de jaren daarvoor heel waarschijnlijk ook gevierd, zoals dat de gewoonte was ook onder de Joden. En hij deed daar gewoon in mee. Maar dit was de laatste keer dat hij samen met zijn discipelen deze maaltijd kon nuttigen. Dus ik denk dat dit gegeven op zich al het tot een heel bijzonder moment gemaakt heeft. En een heel emotioneel moment ook. En terwijl Jezus dan het brood nam en brak, zei hij, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En even later, waarschijnlijk bij de derde beker van die sedermaaltijd, nam Jezus een beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u uitgegoten wordt. In onze oren klinken deze woorden natuurlijk heel vertrouwelijk. We hebben het al zo vaak gehoord. Maar ik denk dat voor de discipelen die dit voor de eerste keer hoorden, die nieuwe inhoud die Jezus daaraan gaf, haast chockerend was. Na al die eeuwen waarin die maaltijd helemaal in teken stond van die bevrijding uit Egypte, gaf Jezus plotseling een heel nieuwe betekenis hier aan die tekenen van brood en wijn. In plaats van terug te kijken naar Egypte, keek hij nu vooruit naar zijn aanstaande lijden, zijn dood, zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed. Voor u, zei hij erbij. Dus hij keek verder dan alleen maar zijn dood. Hij deed dit uit liefde voor ons. Om onze geestelijke bevrijding te kunnen bewerken. Alleen op die manier kon het ook. Maar ik denk dat het voor die discipelen echt wel chockerend was toen ze dit hoorden. Bijna heiligschennis. Hoe durft hij? Maar toch kende Jezus ook wel. En ze wisten, als hij iets zegt, dan zal het goed zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat ze de volle betekenis en de diepere betekenis pas veel later echt tot hen doorgedrongen is. Dus het avondmaal heeft zijn wortels in het Joodse Pesachfeest en met name in die sedermaaltijd. Maar Jezus gaf aan die maaltijd, vlak voor zijn lijden en sterven, een heel nieuwe betekenis. En zo zie je als het ware hoe ook die sedermaaltijd van de Joden eigenlijk een heel mooie link heeft naar ons avondmaal. En ik denk bijvoorbeeld voor de Messias belijdende Joden, die hebben die dubbele betekenis, als het ware heeft dat nog een extra betekenis. Voor ons is het vooral het lijden en sterven van Jezus. Maar voor hen is het toch ook, als Joden, een terugkijken op die enorme bevrijding uit Egypte. Dus dat moet voor hen een dubbele betekenis hebben. Nu, de vraag die ik in het begin al stelde is dat nu nodig? Is dat nu zo nodig om dat steeds weer opnieuw te vieren? En ik zei al, in verschillende kerken wordt dat in een verschillende keren per jaar gedaan. Soms 4, soms 2, soms 1 keer per week of verschillend. En als we de Bijbel lezen, dan zien we dat als er over het avondmaal gesproken wordt, dat er niet heel duidelijk bij staat hoe vaak we dat moeten doen, maar wel dat we het moeten doen. Dat staat er wel. Jezus gaf aan zijn discipelen de duidelijke opdracht: doe dit tot mijn gedachtenis, vers 19. En ook Paulus, die later in 1 Korinthe 11 daarover spreekt, dan zegt hij dat hij duidelijk van de Heer zelf heeft ontvangen, wat hij weer doorgeeft dan aan de Korintiërs en via de Bijbel ook aan ons. En hij zegt dan in 1 Korinthe 11, vers 25, evenzo nam hij, dat is Jezus, ook de drinkbeker, na het gebruik van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Eigenlijk staat er in mijn vertaling, verkondigt de dood van de Heere. Ik vind de NBG daarin ietsje correcter. Verkondigt gij met dit te doen, verkondigt gij automatisch. Het is een getuigenis, het is een verkondigen door de tekenen heen. Dus wat Paulus hier zegt is eigenlijk een bevestiging van wat de evangelisten eerder al gezegd hebben. Toen Jezus dus zei, doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. En tegelijkertijd voegt Paulus hier ook iets aan toe. En dat staat niet in de evangeliën, maar ook Paulus heeft het van Jezus zelf gehoord. Kort samengevat, doe dit totdat hij komt. Als Jezus terugkomt, en daar kijken wij toch ook naar uit, ook al weten we niet wanneer, maar dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. En dan hebben die symbolen afgedaan. Dan hebben we dat niet meer nodig. Dan moeten we niet meer met symbolen leven, maar dan kunnen we hem aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. Daar verwijst ook het verslag naar in Markus 14, waar staat, vers 25, voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstak, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken. Dan zal er ook een maaltijd zijn, maar dat zal toch iets anders zijn als nu. Dan zal Jezus zelf aanwezig zijn. En dat is ook wat de eerste christenen hebben gedaan. U leest dat bijvoorbeeld in Handelingen 2, vers 42. En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. En dan het breken van het brood en de gebeden. Zij deden dat. Ze hebben die opdracht van Jezus gewoon in praktijk gebracht. Het breken van het brood had dus hier een prominente plaats in hun samenkomsten. En ook wij willen in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht deze goede gewoonte voortzetten. En telkens weer opnieuw daarbij bepaald worden wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dan gaan we even naar 1 Korinthe 11. Want ook daar wordt het een en ander over het avondmaal gezegd. Ik kan er niet alles over zeggen, maar ik kan wel een paar dingen daar uithalen. 1 Korinthe 10, vers 14 tot 17. En dan gaan we het dus eindelijk hebben over de verschillende betekenissen van het avondmaal. Er staat, daarom mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek tot u als tot verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die we met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij alle hebben deel aan dat ene brood. Er zitten hier verschillende aspecten en betekenissen in van het avondmaal in deze versen. En ik wil er gewoon een paar uittillen. In de eerste plaats zien we dat het avondmaal vieren ook betekent gemeenschap hebben met Jezus Christus. In vers 16 staat dat als we deelnemen, we daarmee eigenlijk te kennen geven dat we gemeenschap hebben met het lichaam en het bloed van Christus. Maar ja, dan moet het natuurlijk ook wel zo zijn. Je kunt ook deelnemen, bij wijze van spreken, als je niet echt in relatie staat met Jezus. En dat is niet goed. Er wordt in hoofdstuk 11, vers 29 echt voor gewaarschuwd om dat niet te doen. Als je niet die gemeenschap met Jezus hebt, neem dan geen deel. Want dan zou je kunnen eten en drinken tot een oordeel. Hier, aan het avondmaal, is als het ware geen plaats voor heuchelachtigheid. En ook niet voor occulte praktijken, want in het vers wordt er heel duidelijk verwezen dat we dus niet tegelijkertijd met occulte zaken, afgodendienst, bezig kunnen zijn en tegelijkertijd bezig kunnen zijn met het avondmaal. Dat gaat niet samen op. We nemen dus alleen deel aan het avondmaal als we effectief Jezus al aangenomen hebben als onze heiland. Dat is wel een voorwaarde om deel te mogen nemen. Het was toen Jezus het avondmaal instelde ook aan de discipelen gericht dat hij zegt: het is voor u. Maar als u werkelijk kind van God bent, dan is deelnemen een uiting van onze gemeenschap met Christus die we reeds hebben en die versterkt wordt. Vergeet niet dat in het oosten, waar eigenlijk het avondmaal vandaan komt, een maaltijd hebben met iemand een fantastische onderstreping is van: je bent mijn vriend. Ik wil bij je zijn. Ik wil contact hebben. Ik wil relatie hebben. Gemeenschap hebben. Dus avondmaal is bedoeld, onder andere, om gemeenschap met Jezus opnieuw te vernieuwen en te versterken. Dat is één aspect. Maar tegelijkertijd, en dat komt ook uit die versen naar voren, is het niet alleen met Jezus dat wij gemeenschap hebben, maar ook met elkaar. Avondmaal vieren doe je nooit in je eentje. Er staat ook weer niet bij van hoe groot de groep moet zijn. Soms weet ik dat bijvoorbeeld in bejaardentehuizen of zo, dat een ouder iemand bezoek krijgt van een ouderling of van iemand, hè, en zegt van: ik zou graag avondmaal met u vieren. Dat is dan meestal wel op voorhand besproken, maar het kan zijn dat je met je tweeën avondmaal viert. Het getal is niet het belangrijkste, maar wel dat je samen de Heer kent en die gemeenschap met de Heer hebt en ervaart en versterkt, maar ook gemeenschap met elkaar. Je drukt daarmee eigenlijk uit dat we allen, of al zouden er maar twee zijn, iets of beter gezegd iemand gemeenschappelijk hebben. Vers 17 zegt het zo: omdat het brood één is en wij die velen, zijn, soms maar twee, maar soms ook velen, één lichaam, want wij allen hebben deel aan dat ene brood. Dus ook die verbondenheid met elkaar, die wordt zichtbaar als we samen avondmaal vieren. Oorspronkelijk dan zaten of lagen de discipelen ook echt effectief rond één tafel. En aten ze hetzelfde brood waar ze een stukje afbraken. En dronken ze uit diezelfde beker. Allemaal aspecten natuurlijk die het gemeenschapsgevoel nog extra versterken. Maar om praktische redenen, als je met een grotere groep samen bent, is dat wat moeilijk. En gaan we nu meestal met verschillende schalen en kleine bekertjes die we gewoon ronddragen. Maar als we samen die tekenen van brood en wijn tot ons nemen, dan is dat ook een uiting en getuigenis van die verbondenheid. Niet alleen met de Heer, maar ook met elkaar. En in diezelfde lijn kun je nog een stapje verder gaan, is het ook een uiting van de eenheid die we samen hebben. Het is een getuigenis van onze eenheid met Christus, maar ook met elkaar. We belijden eigenlijk als we deelnemen aan het avondmaal dat we eigenlijk uiteindelijk uit dezelfde bron putten. Wie we ook zijn. En dan vallen allerlei verschillen weg. Want we zijn allen eigenlijk zonder onderscheid hulpbehoevend. We hebben de Heer nodig. En dan maakt het niet uit of je man of vrouw of blank of zwart, arm of rijk bent. Voor de Heer zijn we gelijk. Zondaars die alleen kunnen leven van genade. Hij alleen kan vergeven. En hij vergeeft ook als we in berouw tot hem komen. In Christus ontvangen we een eeuwige zegen slechts op één voorwaarde. En dat is geloof in hem. En het verzoeningswerk op Golgotha dat hij gedaan heeft. En als we dat samen beleven, dan ervaar je ook die eenheid. Ondanks allerlei verschillen is daar toch die eenheid. Dus we hebben gezien gemeenschap met Jezus, gemeenschap met elkaar. De eenheid die we uitstralen ook als wij samen avondmaal vieren. En dan komt een ander punt, dankzeggen. Ook daar wordt in vers 16 over gesproken. Over de drinkbeker der dankzegging. Als we die maaltijd eten, erkennen we daar eigenlijk heel openlijk mee dat we leven uit Gods genade. En daar mogen we voor danken. Zoals het eten noodzakelijk is voor ons lichaam, zo is Christus noodzakelijk voor onze ziel. Hij geeft ons het levende brood uit de hemel. En daarvoor mogen we hem danken. Danken betekent in het Grieks, het Griekse woord is eucharistie. Dat omvat eigenlijk twee begrippen die samengevoegd zijn, eucharistie. Eu is goed, charis is genade of geschenk. Danken, dankbaar zijn, betekent dus eigenlijk in die context dat wij de genade of het geschenk dat God aanbiedt, dat we dat goed vinden. Dat we daarmee instemmen, zeggen, ja Heer, we hebben u nodig. Dank u wel dat u het hebt gegeven. We hebben dat brood nodig. Maar we hebben het niet verdiend. Het is puur genade. En zo aanvaarden we dus met een dankbaar hart het geschenk dat God ons aanbiedt. Dat is uit 1 Korinthe 10. Ik wil ook in het volgende hoofdstuk een paar de zaken daaruit halen. In 1 Korinthe 11. We lezen daarvan vers 23 tot 26, waar Paulus ingaat op een bepaalde problematiek die daar zich afspeelt. Misschien even terloops. Als je dit hoofdstuk leest, of misschien vanaf vers 17, 1 Korinthe 11 vanaf vers 17, dan zie je dat er daar een misstand is. En om daar even op in te gaan. In die tijd was het nog de gewoonte dat voorafgaand aan het avondmaal er ook een andere maaltijd was. En dat was de liefdemaaltijd, de AKP-maaltijd. En wat hield dat in? Dat ook de gemeente op voorhand al samenkwam, maar niet direct om avondmaal te vieren, maar ook samen een gemaaltijd te hebben. Waarbij dan de rijkeren meestal iets extra meenamen, die konden zich dat makkelijk veroorloven. De mensen die het wat minder hadden, die hadden misschien iets te weinig mee, maar dat werd gecompenseerd. De rijken, die deelden met de armeren. En zo was er ook daarin weer gelijkheid. En vanuit die gemeenschap die ze daar al beleefd hebben, gingen ze dan samen avondmaal vieren. Maar wat gebeurde er daar in 1 Korinthe 11? De rijken namen misschien wel wat extra mee, maar ze deelden het niet uit. Ze hielden het voor zichzelf. Hingen misschien aan een aparte tafel van rijken zitten. En daar waren anderen die het minder breed hadden, of die misschien zelfs niks hadden. En die lieten ze zitten. Paulus zegt, hoe kan dat nu? Daar waar eigenlijk de eenheid het meest zichtbaar moet worden, laten jullie het afweten. Heeft je een anti-getuigenis? Moet ik je daarin prijzen? Je zegt, ik prijs u niet. Dat was gewoon fout. En van daaruit, van die situatie, gaat hij dan meer uitleg geven over wat het avondmaal dan precies betekent. En dan lezen we in vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Tot zover. Wat hem in ieder geval heel sterk opvalt is dat Jezus de opdracht heeft: doe dit tot mijn gedachtenis. Dus avondmaal is ook een gedachtenismaal. Tot op vandaag doen ook wij nog steeds bepaalde momenten van in een jaar terugdenken aan wat bijvoorbeeld soldaten, jonge mannen, voor ons betekend hebben in verband met de bevrijding in de Eerste Oorlog, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, ook hier op het Vrijheidsplein, vlakbij is daar nog zo'n hele zuil. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, is dat van de Eerste of Tweede, maar ik denk dat hier de Eerste Wereldoorlog een veel grotere impact heeft gehad en betekenis heeft gehad dan de Tweede, alhoewel het ook niet te onderschatten viel. Maar in Nederland waren we van de Eerste vrijgesteld, neutraal. En daar hebben wij natuurlijk vooral met de Tweede Wereldoorlog te maken gehad. En de bevrijding van die Tweede Wereldoorlog staat daar meer centraal. Maar we vinden dit belangrijk en nog steeds zinvol om na al die jaren een moment stil te staan. Ook al is dat niet een hele week, maar gewoon een moment of een dag waarop wij stilstaan met wat het die jonge mannen gekost heeft om ons te bevrijden. We moeten dat niet zoals te lichtvaardig zomaar als vanzelfsprekend vinden dat wij in vrijheid leven. Is het niet. Heeft mensenlevens gekost. En zo wil Jezus ook dat we stilstaan met wat het hem gekost heeft om ons geestelijk te bevrijden. En zo willen we dus ook regelmatig stilstaan bij dat lijden en sterven van Jezus. Onze geestelijke bevrijder die alles op vrijwillige basis zijn leven aflegde. Dat willen we niet licht vergeten, maar in grote dankbaarheid daar telkens opnieuw bij stilstaan. Soms zijn er bepaalde pijnlijke situaties die we meegemaakt hebben in ons eigen leven, die we liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Want het lukt niet altijd natuurlijk. Maar hier is iets dat we niet moeten willen vergeten, maar we moeten telkens opnieuw in herinnering brengen wat Jezus deed voor ons. In vers 26, dus we hebben gezien gedenken, maar wordt er ook gesproken over een verkondiging. Als je aan de tafel deelneemt, getuig je daarmee dat je hem, dat je Jezus, als je enige redder aanvaard hebt. Daarmee leg je eigenlijk al je ontoereikendheid naast je neer. Want wij konden niet opklimmen tot dat eeuwig leven, dat het oordeel van ons af zou gaan, dat wij mogen delen in alles wat Jezus voor ons bereikt heeft. Wij waren ontoereikend, maar we zien op Jezus. En we erkennen dat we alleen door genade gered worden. Alle eigen trots en prestaties, dat leg je hier af. Aan het avondmaal zit je naast je broeder en zuster die datzelfde gedaan heeft. Dat geeft zo die eenheid. Er mag geen veroordeling of gevoel van superioriteit zijn. We weten dat we niet meer veroordeeld zullen worden door de Vader om wat Jezus voor ons deed. Daarom veroordelen we ook elkaar niet. Hoe zouden we ooit rechter kunnen zijn over elkaar? Daarom vergeven we elkaar ook alles wat er misging in de afgelopen tijd. Dat leggen we af. Eén in God, in Christus. Dan wordt zo'n tafel een heel bijzonder plekje. En dat geeft een uitwerking op allen om ons heen. Het is een verkondiging en een getuigenis naar alle aanwezigen, maar ook naar God, naar goede en kwade engelen. Voor heel die wereld is het een getuigenis. Wij verkondigen de dood van de Heer, dat we daardoor leven en alleen maar kunnen leven. Alle levende schepsels in hemel en op aarde zien iets van die veelkleurige wijsheid van God die hier bekendgemaakt wordt. Wij proclameren als het ware aan het avondmaal: alles is volbracht. Verkondiging. Een ander aspect is toekomstverwachting. Ik heb het al even aangehaald. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld voor een periode dat hij lichamelijk niet aanwezig zou zijn. Hij is nu niet lichamelijk aanwezig. Daarom vieren wij het avondmaal tussen hemelvaart, zijn hemelvaart, en de wederkomst van de Heer. In die periode vieren wij dat. Het is een heel bijzonder dat hij ons in die periode die opdracht gaf om hem te gedenken. Want daar ligt uiteindelijk de basis voor ons eeuwig leven. Door zijn dood zijn we gered. We weten echter dat de Heer Jezus nu aan de rechterhand van de Vader is. Een plaats vol van glorie en heerlijkheid die hem gegeven is, omdat hij in gehoorzaamheid de weg van het kruis wilde gaan. Momenteel zijn we dus lichamelijk gescheiden van de Heer en moeten we in geloof en met gebruikmaking van symbolen, van brood en wijn, gedenken wat hij voor ons gedaan heeft. Maar er zal een tijd komen dat we die symbolen niet meer nodig hebben, maar dat we, zoals ik al eerder zei, hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dan mogen we zelfs delen in die heerlijkheid die hij nu al bezit. Daarvoor heeft Jezus ook gebeden in het hoge priesterlijk gebed. En ook bij die instelling van het avondmaal verwees hij naar dit toekomstige feest. De dood heeft dus niet het laatste woord. Belangrijk. Ook als wij met overlijdens te maken hebben, en dat hebben we, mogen we weten, als iemand echt op de Heer vertrouwd heeft, dan heeft die dood niet het laatste woord, maar er is toekomst. Bij de Heer. En het avondmaal bepaalt ons dus niet alleen bij de basis waarop we die erfenis hebben verkregen, maar die ziet ook uit naar de uitbetaling van die erfenis die Jezus voor ons verworven heeft. En die zullen we ontvangen. Zoals een bruid uitziet naar het moment waarop ze zich zonder enige belemmering volledig aan haar bruidegom kan geven, zo zien ook wij uit naar Jezus. Volmaakte hereniging. Hier is alles onvolmaakt, maar daar volmaakt. Het avondmaal zegt: alles is volbracht. Nu wacht ons die eeuwige erfenis, waar Efeze 1 bijvoorbeeld over spreekt. Daarom ook is dit tijdelijke leven van ons hier op aarde niet onze hoogste prioriteit. Ook al is het belangrijk. Maar we hebben iets waar we nog overheen kunnen kijken. Naar een toekomst die volmaakt zal zijn. Nu Jezus dus lichamelijk niet in ons midden is, laat hij zich vertegenwoordigen als het ware. Door die tekenen van brood en wijn. Ik wil het hiermee laten. Ik hoop dat u er iets aan hebt. Dat we samen, ja, echt ook als we de volgende keer weer avondmaal vieren, goed mogen beseffen, waar zijn we mee bezig? Wat betekent dit voor ons? Hoe rijk zijn we? Wat een liefde van de Heer. Amen. Heer, ik dank u wel dat u ons, ja, zo ontzettend rijk gemaakt hebt, doordat u bereid was omarmd te worden, om uzelf te vernederen, om uw lichaam en uw bloed te laten verbreken en te laten vloeien. Heer, u hebt een nieuw verbond met ons gesloten, met de Heer gesloten, met uw Vader gesloten, en wij mogen daar deel van uitmaken. En we weten, Heer, dat ook dit leven met al zijn moeites en pijn en uiteindelijk met zijn overlijden niet het laatste woord heeft. Maar u, Heer, we mogen leven uit die genade. En we weten, we zullen gaan delen in de heerlijkheid die u, Heer Jezus, op dit moment al hebt in de hemel. Dank u wel voor dit vooruitzicht. Amen.